Wil jij zelf een bloedstollende moordmysterie oplossen of het spannendste detectivespel cadeau doen? Kijk dan op crimibox.com. Hier vind je de spannendste spellen om zelf op te lossen. En met kortingscode PLAASDELICT10 krijg je ook nog eens 10% korting op je aankopen. Je luistert naar PLAASDELICT Extra, een true crime podcast over de misdaad uit de Nederlandse geschiedenis. Waar gebeurde misdaad die Nederland schokte? Maar hoe zat dat ook alweer? Je hoort elke twee weken een nieuw dossier. Voor meer dossiers, kijk dan op mijn Instagram pagina plaats.delict_podcast. Dit dossier gaat over een Utrechtse seriemoordenaar. Johannes Marinus van Zon, geboren op 20 april 1942 in Utrecht. Beter bekend als Hans van Zon. Zijn vader was houtbewerker en deed veel werk voor architect Gerrit Rietveld. Zijn moeder was huisvrouw. Hans is opgegroeid met twee zussen. Na de lagere school stopte hij met school omdat er geen geld was voor een opleiding. Hij miste het respect en de liefde van zijn vader. Op zijn 15e zou hij een zelfmoordpoging hebben gedaan. Hij had weinig contact met leeftijdsgenootjes. Zijn moeder had hoge verwachtingen van hem. Ze leerde hem af plat te praten. Zij vond hem intelligent en dacht dat hij verder zou schoppen dan het arbeidersbestaan, waar het gezin nu in zat. Na de lagere school had hij vele baantjes, maar hield deze nooit lang vol. Hij werd meerdere keren betrapt op diefstal. Na zijn puberteit werd hij gezien als een charmante, welbespraakte man. Hij hing regelmatig rond bij Café Het Pandje. Dit was ook de stamkroeg van crimineel Arnoldus Rietbergen, beter bekend als Ouwe Nol. In 1967 had Hans van Zon twee vriendinnen, die beide ouder waren dan hij. Hij liet zich onderhouden door zijn 47-jarige Italiaanse vriendin Caroline Gigli en had daarnaast een relatie met Kobi van der Voort. Op 29 april 1967 ging Hans van Zon op bezoek bij de 37-jarige Kobi van der Voort in Amsterdam. Hij zoekt haar op in haar huis aan de Prinsengracht en bedrijft de liefde met haar. Nadat hij haar een slaapmiddel heeft gegeven, slaat hij haar met een zelfgemaakte lode pijp op het hoofd. Hans van Zon wist zijn sporen rustig uit. Om uit te sluiten dat ze nog leefde, stak hij meermaals met een mes op haar in. Hij nam kleding en juwelen van haar mee en gaf deze aan Carolina Gigli, zijn andere vriendin. In verschillende bronnen worden verschillende motieven genoemd voor deze moord en verminking. In sommige bronnen staat vermeld dat de relatie uit was, dat de slachtoffer contact bleef zoeken en dat Hans van Zon daar een einde aan wilde maken. Andere bronnen zeggen dat ze nog een relatie zouden hebben en dat ze 's middags een leuke middag hebben gehad. Hans van Zon zei zelf jaren later in een interview dat het een uitprobeersel was om te kijken of hij iemand zou kunnen vermoorden. Deze moord biecht hij op aan Ouwe Nol Rietbergen. Het is niet bekend of Nol Rietbergen hem daarna chanteerde en hij daarom klussen voor hem ging doen, of dat de volgende misdaden gezamenlijk projecten waren. Wel is bekend dat Nol Rietbergen op de hoogte was welke mensen geld hadden en waar ze dit bewaarden. Ook is bekend dat de buit werd gedeeld. Op 31 mei 1967 ging Hans van Zon langs bij de 80-jarige Jan Donze. Jan Donze had een feestwinkel genaamd Cupido in Utrecht. Hans van Zon doet zich bij de winkel voor als boekenverkoper. Met een lode pijp sluit hij de hersenpan in van Jan Donze. Met een lode pijp slaat hij de hersenpan van Jan Donze in en gaat er vandoor met het geld. De buit wordt uiteraard gedeeld met Nol. Jan Donze overlijdt later aan zijn verwondingen. Samen met Ouwe Nol verkent Hans van Zon alvast de volgende locatie voor een roofoverval. Het slachtoffer moet Reijer de Bruin worden, een 47-jarige melkveehouder uit Heeswijk, vlakbij Montfoort. Op 12 augustus 1967 zoekt Hans van Zon de boer thuis op, waarbij hij zich voordoet als journalist. Hij wil graag wat foto's maken van de boerderij. Na een interview aan de keukentafel slaat hij de hersens van de boer in met weer een lode pijp. De boer valt neer op de grond en blijft roerloos liggen. Wanneer Hans van Zon de boerderij wil verlaten, krijgt hij zonder aanleiding een woedeaanval en snijdt met een keukenmes in de nek en hals van de boer. Weer wordt de buit gedeeld met Ouwe Nol. Hans van Zon besluit op 13 december 1967 om de weduwe Elisabeth Woordmeijer te overvallen in haar woning op de Utrechtse Havenstraat. Hans van Zon doet zich aan de deur voor als belastinginspecteur en vertelt dat de weduwe nog geld te goed heeft van haar AOW-uitkering. Niets vermoedend doet de vrouw de deur open, waarna ze gezamenlijk naar de bovenwoning lopen. Boven aangekomen grijpt de weduwe in haar tas om de AOW-kaart te pakken, waarna Hans weer met een lode pijp op haar hoofd slaat. De vrouw raakt bewusteloos en Hans pakt haar spaargeld uit de handtas, zo'n 10.000 gulden. Heel ontspannen loopt hij de woning uit, waarna hij haar nog voor het raam ziet verschijnen, terwijl ze luidkeels roept dat ze is overvallen. De weduwe kan een haarscherp signalement geven van de dader en deze wordt door de politie herkend als Hans Verzon, de jonge vriend van haar voormalige geliefde Nol Rietbergen.
Afijn, ik zeg, ja, dat zal ik even, ik zal het even laten zien. Ik denk, doe ik dat allemaal eerlijk, is dat ik pak zo mijn tas weg, maar hij zit achter mij, hè. En toen pak ik zo die tas weg. En toen haal ik daar die portefeuille uit waar dat boekje in zat voor mij. Nou, en toen pak ik dat boekje en ik wil het geven, maar toen pakt hij al meteen die portefeuille af. Hij had die daar ging het om, heel met geld, maar dat wist ik niet.
Hans Verzon wordt nog dezelfde dag gearresteerd in zijn woning. Tijdens pittige verhoorsessies bekent hij aan de verbaasde regisseurs dat hij ook verantwoordelijk is voor 3 moorden. Die van Kobi van der Voort, Jan Donze en Reijer de Bruin. De moorden vonden in verschillende gemeentes plaats, waar verschillende politiekorpsen werkten. Van een landelijke samenwerking was op dat moment nog geen sprake. De moorden waarmee Hans van Zon en in sommige gevallen ook Nol Rietbergen in verband worden gebracht, is een flinke lijst. Kobi van der Voort, Jan Donze, Ellie Hagers, Reijer de Bruin, Claude Berkeley, Gozen van Pichelen, Johan Schoenmakers en een aantal meisjes en vrouwen in Duitsland, waaronder een prostituee. De laatstgenoemde heeft een poging tot wurging overleefd. Ook weduwe Woordmeijer, Hans, laatste slachtoffer, heeft de aanval na kunnen vertellen. De moord op een andere, Nederlandse prostituee, wordt ook toegeschoven aan Hans, maar de vrouw, Antoinette Bond, bleek niet door Hans van Zon te zijn omgebracht, maar waarschijnlijk door een andere seriemoordenaar, namelijk Willem van Eyck. De recherche linkt hem dus aan deze moorden, maar door het ontbreken van bewijs wordt Hans van Zon daar nooit voor veroordeeld. In maart 1969 wordt Hans van Zon in de Utrechtse rechtbank tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Onder grote belangstelling van de nationale en internationale pers, Hans zijn oude raadgever, ouwe Nol, wordt opgeroepen als getuige. Nol Rietbergen verdwijnt uiteindelijk ook achter de tralies. Ouwe Nol Rietbergen krijgt in hoger beroep 8 jaar cel en werd in Balkbrug gedetailleerd in een rijksasiel. Rijksasiel voor psychopaten heette de vermisdagkliniek in Groningen voor 1960. Na 1960 kwam het behandelaspect meer naar voren, waardoor het dokter S. van Misdaginrichting genoemd werd. Dit omdat er een overgang was van TBR, wat nu TBS heet. Nol Rietbergen is overleden op 1 september 1982. Hij was toen 90 jaar oud. De rechtszaak begon op 11 februari 1969. Er was grote belangstelling van internationale pers, zo'n 70 landen. De rechtszaak werd aangekondigd als het proces van de eeuw. Journalisten konden uitgebreid het moordwapen, de lode pijp, bekijken. Tijdens een van de rechtszittingen moest Hans van Zon worden afgevoerd. Tijdens een getuigenverhoor werd hij boos en ging hij door het lint. Ruim een jaar later, in maart 1970, kreeg hij levenslang. Later werd deze straf omgezet in 28,5 jaar gevangenisstraf. Door goed gedrag ging er 1/3 van af. Hans van Zon werd voor aanvang van de rechtszaak onderzocht in een psychiatrische observatiekliniek in Utrecht, het latere Pieter Baan Centrum. Volgens het psychiatrisch rapport dat over Hans van Zon is opgesteld, zou hij biseksuele neigingen hebben gehad. Hans zou op 15-jarige leeftijd een kortstondige relatie hebben gehad met een oudere man, een homoseksueel. Dat bracht de politie op het verband met de moord op homoseksuele filmmaker Claude Berkeley in 1965, maar een duidelijk verband tussen Hans en de moord op Claude kon de politie niet ontdekken. De man die reclamefilms maakte had een financieel conflict over zijn loon met Jan de M, zijn baas. De M werd daarom de hoofdverdachte, maar hij werd vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. De moord op Claude Berkeley is nog altijd niet opgelost. Tijdens zijn verblijf kreeg hij een relatie met zijn therapeute Riet van der Brink. Ze trouwden op 27 december 1974 in de observatiekliniek. Trouwen in de gevangenis is niet verboden, maar er komt weinig voor. Trouwen is een burgerrecht en daarom niet te verbieden, maar in de gevangenis gaat het er somberder aan toe dan daarbuiten. Zo mogen er geen cadeaus worden aangenomen, Het aantal gasten is beperkt en mag er geen fotograaf op de plechtigheid aanwezig zijn. Ook zal een kersverse bruidspaar geen huwelijksnacht krijgen. Na de voltrekking moeten gedetineerden weer terug de cel in. Wel mogen zij bezoek ontvangen, al is dat ook zeer beperkt. Het een en ander hangt af van het regime van de gevangenis. In een zwaar beveiligde gevangenis mag minder dan in bijvoorbeeld een half open instelling. Verder zat Hans van Zon nog in detentie in de koepelgevangenis in Breda en in de Van Mesdagkliniek in Groningen. Hans van Zon zou in de jaren 70 een luizenleventje hebben in de koepelgevangenis van Breda. Hij zou eigen meubilair op zijn cel hebben, maatpakken mogen dragen, als fotograaf mogen fungeren en bezoek mogen ontvangen, vele uren meer dan anderen. Dierk Cornelissen, Tweede Kamerlid van de Katholieke Volkspartij, de KVP, stelde kamervragen aan de staatssecretaris van Justitie, meester Klastra van Loon. De staatssecretaris ontkende dat Hans die privileges genoot. Waarschijnlijk was er volgens de staatssecretaris sprake van een verwarring. In hetzelfde gebouw zaten twee instellingen voor gedetineerden. Eén van hen die TBS hadden gekregen en moesten worden overgeplaatst naar instellingen voor criminele psychopaten. Hier waren de regels minder streng dan in de andere instelling, het Psychiatrische Observatiekliniek, het POK. Ook veroorzaakte hij een kleine rel. Hij bleek het brein te zijn achter een reeks bedreigingen van bewakers, vernielingen en stalkingen. Toch werd de groep van 8 gedetineerden niet gestraft. Ze wilden weten hoe ver ze konden gaan om hun zin te krijgen, zei een woordvoerder van justitie destijds. In de Bredase gevangenis, op zijn cel, nummer 97, maakte Hans van Zon lampenkappen en gedichten. Ook zou hij niets meer om zijn uiterlijk geven. Hij ziet er vatsig uit en zijn kleren passen hem niet meer. Je zou kunnen zeggen dat hij zijn cel heeft ingericht op lang verblijf. Een wit lakentje, stoeltjes, voor zijn bed heeft hij een sprei gehaakt. Niemand heeft dat. Hij droomt dat zijn cel een hut van een luxueus jacht is. Hans van Zon onderhoudt tijdens zijn gevangenschap in de Van Mesdagkliniek goede banden met de professoren en leidinggevenden. Zo krijgt hij een luxueus dubbele cel tot zijn beschikking en stookt hij stiekem jenever. In 1986 wordt zijn gratieverzoek toegewezen en komt Hans van Zon op vrije voeten. Hij vestigt zich met zijn vrouw Riet in het Groningse plaatsje Wierdum. Het huwelijk houdt met vele ruzies en het drankgebruik van Hans geen stand. Ze besluiten om te gaan scheiden en verhuizen naar het plaatsje Spijk, vlakbij Delfzijl. Ze betreden ieder hun eigen woning, wel in hetzelfde flatgebouw. Hans van Zon overlijdt op 11 mei 1998 als gevolg van een maagbloeding, veroorzaakt door overmatig en langdurig drankgebruik. Ook Riet, de vrouw van Hans, is dan al een tijd lang in de war en blijkt een hersentumor te hebben. Ze overlijdt enkele maanden na de dood van Hans van Zon. Dit was plaatsdelict extra. Hoewel zijn zussen niets van het geweld van hun broer te maken hadden, raakten ze toch hun baan bij een apotheek kwijt. Ze werden direct ontslagen toen hun broer werd gearresteerd. En in het bejaardentehuis waar de moeder van Hans kwam te wonen, werd ze nagekeken door haar medebewoners. Zij en de rest van de familie hadden zich in de loop der jaren afgekeerd tegen Hans van Zon. Kijk voor meer op mijn Instagram-pagina op plaats.delict-podcast. En met kortingscode plaatsdelict10 krijg je 10% korting op de leukste misdaadspellen op crimibox.com. Tot dan!